Gemeente, ik herinner u aan de avond die door het comité in de Rechte Straat belegd is aanstaande vrijdag, waar dominee Hegger zal spreken. En dan ook nog een mededeling voor de catechisanten, althans voor die catechisanten die op maandagavond catechisatie hebben. Door nogal wat werkzaamheden voor het bredere kerkelijk leven ben ik niet in staat twee maandagavonden catechisatie te geven. Ik zou jullie voor willen stellen de woensdagavond te kiezen. Aanstaande woensdag dus, zelfde tijden en die week erop ook op woensdagavond. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het Psalm 78 en daarvan het eerste vers: neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren, neig oor en hart om naar mijn stem te horen. 78, het eerste vers. Luisteren we nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen uit het woord des Heren Psalm 19. Psalm 19. En na de schriftlezing zingen we uit de berijming van Psalm 19 het laatste vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Een psalm van David voor de opperzangmeester. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. De dag aan de dag stort overvloedig spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun redenen aan het einde der wereld. Hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon. En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Haar uitgang is van het einde des hemels en haar omloop tot aan de einden derzelfde. En niets is verborgen voor haar hitte. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewis, de slechte wijsheid gevende. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. De vreze des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig. Ze zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud, en zoeter dan honing en honingzeem. Ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand, in het houden van die is grote loon. Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Houd uw knecht ook terug van trotsheden, laat ze niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laat de redenen mijns monds en de overdenking mijns harten wel behagelijk zijn voor uw aangezicht, o Heere, mijn rotssteen en mijn verlosser.
Yeah.
gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het tweede kroniekenboek in hoofdstuk 17 en daarvan het negende vers. 2 kronieken 17 vers 9. Het is misschien goed als ik u ook de versen 7 en 8 maar even lees, die daaraan vooraf gaan en die duidelijk maken wat er in 9 bedoeld wordt. In het derde jaar nu van zijn regering, dat is de regering van koning Jozefat, zond hij tot zijn vorsten, tot Ben-Gail en tot Obadja en tot Zecharia en tot Nathaniel en tot Michaja, opdat men zou leren in de steden van Juda. En met hen de levieten Semaja en Netanja en Zebadja en Asael en Semiramot en Jonathan en Adonia en Tobia en Top Adonia de levieten. En met hen de priesters Elisama en Joram. En zij leerden in Juda en het wetboek des Heren was bij hen. En zij gingen rondom in alle steden van Juda en leerden onder het volk. U ontvonden in de prediking, dat wordt ondervonden in allerlei andere vormen van onderwijs op school en in het gij kunnen ook elkanders hart niet bereiken. We kunnen elkaars gedachten niet veranderen. We kunnen elkaars wil niet buigen. We kunnen elkaar in dat opzicht ook niets geven en niets toebrengen wat werkelijk zaligmakend is. Dat laatste, dat is uitsluitend uw werk. Heere, en zo zien wij tot u op. En wij bidden van u dat gij uw werk, uw volkomen en uw volmaakte werk wilt doen. En dat gij wonderen wilt verrichten, dat gij harten wilt openen, dat gij ogen wilt ontsluiten, ja, alles wilt doen wat nodig is, opdat uw koninkrijk mogen komen, ook in ons midden. En opdat zo ook werkelijk uw naam mag worden verheerlijkt. Heren, wij vragen u dat niet om enig recht aan onze kant, want als wij onze tekortkomingen moeten beleiden en onze zonden en onze afmakingen en onze menigvuldige overtredingen, dan ligt daar tegelijk ook in besloten dat er aan onze kant geen enkele grond is om op te pleiten. Maar wat wij dan bidden, Heren, bidden we in de naam van de Heere Jezus Christus. En we bidden het op grond van zijn volbrachte werk. Gedenk ons om zijnentwil. En ontferm u over ons door ons aan te zien in hem. En zo uw rijke gunst ons te bewijzen. Verzoen onze zonden en vergeef onze ongerechtigheden. En delg uit, Heere, alles in ons leven wat niet overeenstemt met uw heiligheid. Wees gij zo een God van ontferming en maak gij alles nog wel. We bidden u, Heere, dat gij gedenken wilt aan alle die ziek zijn, die thuis of in het ziekenhuis verpleegd worden. U weet wie ze zijn en u kent ook hun omstandigheden. Trouwe God, gedenk hen nog in uw gunst en wees gij in de dag van moeite en verdriet, van ziekte en van beproeving een toevlucht. Een helper. Wees gij met alle die op welke wijze dan ook ondervinden dat het leven zijn verdrietige, zijn teleurstellende, zijn zorgelijke en zijn moeilijke zijde heeft. O Heere, laat het ondervonden worden in alle tegenslagen, in alle verdriet, in rouw en in angst. Dat wij hier op aarde elkaar wel niet kunnen geven wat we elkaar zouden willen geven. En dat we voor elkaar niet kunnen zijn wat we wellicht voor elkaar zouden willen zijn. Maar dat gij nooit teleurstelt. En dat gij nooit met ledige handen staat. Dat bij u een volheid is, ook van vertroosting. Ook van bemoediging. Ook van kracht. Opdat door uw bemoedigingen en door uw kracht en door uw vertroostingen ook het kruis van het lijden en het verdriet van de rouw en van allerlei andere moeite gedragen kan worden. Zegen gij zo allen wie er weg omzoomd is met zorgen en met moeite. En wilt gij het geven dat ook die wegen mee mogen werken ten goede. Denk aan uw kerk over het rond der aarde. Denk aan de verkondiging van uw evangelie, waar ook in deze wereld. Breid uw rijk uit en doe gij het ook in onze tijd ervaren, dat u als die grote koning, als die grote herder der schapen, niet alleen de zorg op u genomen hebt voor uw schapen, maar dat gij ook vandaag nog voortgaat met het toebrengen van velen tot die kudde die aan. Heren, wij erkennen uw grote naam ook voor het voorrecht dat u in het gezin struik hebt willen geven, waar u niet zonder zorgen, maar dan toch uw grote daden hebt willen bewijzen. Heren, u hebt een kind aan hun zorgen willen toevertrouwen. En u hebt hen als ouders willen zegenen met deze uw gave. Wij bidden van u dat dit kind in voorspoed mag opgroeien. En dat gij bijzonder ook de moeder die nog in het ziekenhuis is, uw hulp wilt geven en uw krachten wilt schenken. Opdat zij straks ook weer hersteld mag zijn en samen met haar man de taak ook in haar gezin weer mag vervullen. Heren, laat dit kind mogen opgroeien in de vreze van uw naam. En geef de ouders genade om dit kind ook in de vreze van uw naam op te voeden. Zegen gij zo alles wat op uw zegen wacht. En wilt gij de dank aannemen voor alles waarin gij uw gunst en zegen bewezen en betoond hebt. Hoor ons zo, o trouwe God, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 78ste psalm en daarvan nu het derde en het vierde vers. 78 vers 3 en 4. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. En dan ook het vierde vers. De koning Jozefat was, zoals we vorige week gezien hebben, een godvrezende koning. Een koning van wie de Heere zelf in zijn woord getuigt dat hij wandelde in de eerste wegen van zijn vader David en dat hij de Baals niet zocht, maar dat hij de God van zijn vader zocht en in zijn geboden wandelde en dat hij niet deed naar het doen van Israël. En zo lezen we dan ook nog in het zesde vers, en zijn hart verhief zich in de wegen des Heren. Ja, in al die dingen, in al die getuigenissen komt uit dat Jozefat een godvrezende koning was die er ernst mee maakte om de Heren te dienen. Hij deed dat voor zichzelf in de eerste plaats. Hij had geleerd dat hij, hoewel van Juda en leidsman van het volk, toch persoonlijk de Heren nodig had. En dat hij zelf als mensenkind, als zondig mensenkind, niet buiten de genade en zonder de genade van de Heere kon leven. En als hij dan ook beschreven wordt als een godvrezende man, als een man die de Heere zoekt en die in de wegen van de Heere gaat, dan heeft dat in de eerste plaats betrekking op zijn persoonlijk leven. Maar, en dat willen we vanmorgen met name zien, deze koning heeft zijn persoonlijke overtuiging niet voor zichzelf gehouden. Hij heeft dat uitgedragen. En bovendien heeft hij van zijn positie als koning gebruik gemaakt om zo ook een voorbeeld voor anderen, voor zijn volk te zijn. En wat hij zelf ziet als het allernoodzakelijkste, namelijk de Heere vrezen, dat heeft hij zijn volk ook voorgehouden en op het hart gebonden. Hij heeft dat als zijn roeping gezien. Als zijn roeping als koning, die een voorbeeld moest zijn, een herder voor de schapen, maar ook zijn roeping als geredde zondaar. Want een geredde zondaar heeft immers de roeping om de dienst des Heren aan te prijzen bij anderen. En om het ze toe te roepen, kom, ga met ons en doe als wij. Wel nu, waar blijkt dat dan uit dat Jozefat als godvrezend koning ook het voorbeeld wilde geven en zijn volk mee wilde nemen in zijn wandel in de wegen des Heren? We lezen in het zesde vers dat hij de hoogten en de bossen uit Juda wegnam. En dat is duidelijk, het is duidelijk wat dat betekent. De hoogten en de bossen, dat waren de plaatsen waar allerlei afgodische praktijken werden uitgeoefend. Op de hoogten werden niet zelden afgoden gediend. Soms werd op de hoogten ook wel de Heere gediend, maar dat was dan ook verkeerd, dat was ook een eigenwillige godsdienst, want de Heere had uitdrukkelijk gezegd waar hij gediend wilde worden, namelijk in het heiligdom in Jeruzalem. En als men dan allerlei andere plaatsen gebruikte als heiligdommen voor de Heren, dan was dat ook tegen de wil en tegen de wet des Heren in. Maar erger nog was het als de hoogten plaatsen waren waar altaren gebouwd werden en beelden werden opgericht voor de afgoden. En daar waren ook de bossen. U moet dat niet, zich niet voorstellen dat men daar bossen had geplant, maar daar waren soms bomen of soms palen opgericht, waarin eigenlijk ook de afgodeneer werd bewezen. De Asjera's, zoals ze letterlijk genoemd worden. De plaatsen, de heiligdommen waar afgoderij gepleegd werd en niet zelden ging die afgoderij ook gepaard met allerlei andere gruwelen. De Baalsdienst, de Canaanitische godsdienst die in Israël zoveel invloed heeft gehad, was een door en door slechte godsdienst. Dat was maar niet alleen het vereren van afgoden en het aanroepen van de Baals, maar dat ging met allerlei onzedelijkheid, met ontucht gepaard. Er waren in die heiligdommen zowel mannelijke als vrouwelijke prostituees, waar hoererij mee bedreven werd. En als Jozefat weet dat al die dingen bestaan, ook in het rijk van Juda, dingen die ondanks de regering van koning Asa toch nog waren blijven bestaan, dan is het eerste wat hij doet om daar een opruiming onder te houden. En zo lezen wij, dan doet hij die hoogten en die bossen, die Asjera's uit Juda weg. En als u vergelijkt wat er staat in het eerste koningenboek, waar ook in het kort eventjes over de regering van koning Jozefat wordt gesproken, dan lezen wij ook dat hij uit het land wegdeed de overige schandjongens die in de dagen van zijn vader Asa overgebleven waren. En die schandjongens waren de mannelijke prostituees die bij die heiligdommen dienst deden. En wist koning Jozefat daar niet helemaal succesvol in geweest? Het volk heeft hem toch in al die reformatiepogingen niet helemaal gevolgd. Maar in ieder geval, hij heeft van zijn kant zijn ijver getoond om het volk weer te brengen in de wegen des Heren, om het volk te reformeren. En als hij dat werkelijk wil doen, dan moeten al die plaatsen waar de afgoden gediend worden uitgeroeid worden. Maar Jozefat heeft ook begrepen dat het daarmee niet klaar is. Hij kan de afgoderij wel bestrijden en hij kan ook zijn macht als koning wel gebruiken door het volk eenvoudig te verbieden om naar die gewijde plaatsen te gaan. Maar dat betekent nog niet dat het volk dan werkelijk ook van die zondige wegen bekeerd is. En alleen maar opruiming houden onder de verkeerde dingen is onvoldoende. Hij kan die heiligdommen nu wel laten afbreken, maar daarmee is het hart van het volk nog niet anders. En hoe krijgt hij het hart van dat volk nu anders? Dan moet hij ook nog wat anders doen. En onder Gods zegen zullen die andere maatregelen dan kunnen bewerken dat het volk het gaat inzien waarom die afgoderij niet geduld mag worden. Dat het volk het gaat inzien waarom al die zondige praktijken niet langer geduld mogen worden. Namelijk omdat de Heere het verbiedt. Het is maar niet de koning die zegt dit mag niet en dat kan niet. Maar het volk moet gaan inzien dat het de Heere is die zegt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. En alles wat er verder in de wet des Heeren volgt. En opdat het volk dat zal mogen gaan inzien, neemt Jozefat de maatregelen die wij beschreven vinden in de woorden van onze tekst. Hij laat het volk onderwijzen. Want het volk moet gaan beseffen waarom een reformatie nodig is. En dat zullen ze alleen verstaan als ze weer op de hoogte zijn van wat God in zijn woord zegt. En vandaar dat koning Jozefat het volk laat onderwijzen in de wet. Het stond met dat onderwijs in de wet en die kennis van de wet des Heren erg slecht in die dagen. En dat vinden wij beschreven in het derde vers van hoofdstuk 15. Daar staat: Israël nu was vele dagen geweest zonder de ware God en zonder de lerende priester en zonder de wet. En dat terwijl de 10 geboden in de ark des verbonds lagen. Niet waar? Want daar had de Heere al in de dagen van Mozes de 2 stenen tafelen laten neerleggen. Het document van het verbond en de neerslag van de woorden Gods, ze werden onder Israël bewaard. En toch moet de schrift ons vertellen dat Israël vele dagen geweest was zonder de wet. en zonder de lerende priester, en zo ook zonder de ware God. En als Jozef wat dat ziet, dan grijpt hem dat zo aan, die onkunde, die onwetendheid, die geestelijke blindheid en die duisternis die over het volk gekomen is, dat hij besluit daar wat aan te gaan doen. Jozef wat heeft het begrepen dat daar eigenlijk de oorzaak van alle ellende ligt. Omdat ze zonder wet zijn en zonder lerende priester zijn ze ook zonder de ware God. En vandaar dat de poort open staat voor allerlei dingen uit het heidendom. En dat begint met de goden uit het heidendom. En dan halen ze ook allerlei andere gebruiken uit het heidendom binnen. Met andere woorden, dan ontaart het hele leven. En dan is er van de vreze des Heren niets meer over. Ellende in het kerkelijke leven, achteruitgang in het kerkelijke leven, invoeren van allerlei verkeerde praktijken en toestaan van allerlei dingen die de Heere niet toestaat, het is altijd het gevolg van een ontbreken van de kennis van Gods wet. Omdat de wil van de Heere niet meer gekend wordt. En waarom wordt die wil van de Heere niet meer gekend? Hoe komt het dat Israël zonder wet is? Omdat ze geen lerende priester meer hebben. Omdat die wet en datgene wat de Heere daarin geopenbaard heeft niet meer verkondigd en doorgegeven wordt. En het resultaat van dat alles is dat het volk des Heeren gelijk wordt aan de heidenen. Of dat dan zit nou zo wil zeggen in de taal van onze dagen, dat de wereld al meer binnendringt in de kerk. En dat de wereld al meer binnendringt in onze gezinnen. En dan krijg je de situatie waar de profeet Hosea van moest zeggen, mijn volk gaat verloren omdat ze geen kennis hebben. Dat is de consequentie ervan. Zonder wet, zonder lerende priester, zonder God, zonder de ware God. En dan wel de deur open voor de wereld en voor het heidendom en voor de zonde enzovoort. En dat wordt langzamerhand allemaal goed gevonden en goed gepraat. Maar het resultaat van dat alles is, ze gaan verloren. Ze gaan voor eeuwig verloren. En dat heeft Jozef wat gezien. De gevaren gezien zagen we vorige week die vanuit het tienstammenrijk dreigen. Agab is bezig met plannen om gebiedsuitbreiding te bewerken. En Jozef wat versterkte grenssteden. Om zo Agab te kunnen tegenhouden. Agab die zal dan toch een zware taak krijgen als hij probeert Juda in te lijven, want in de grenssteden zijn grote garnizoenen gelegerd en die zullen wel voor de verdediging en voor de veiligheid van Juda zorgen. Dat is een praktische maatregel. Maar Jozefat heeft begrepen dat er een veel groter gevaar is dan dat gevaar van Agabs legers. Jozefat heeft begrepen dat er een groter gevaar komt vanuit Agabs godsdienst. Agabs afgodendienst. En dat gevaar komt niet alleen van de kant van het tienstammenrijk waar Agab koning is, maar dat gevaar komt van alle kanten. En nu kan Jozef wat grenssteden versterken en garnizoenen in die steden leggen, maar die garnizoenen en die burchten zijn niet in staat om de infectie van de afgoderij en van allerlei andere listen en lagen van de vorst der duisternis tegen te houden. Vandaar dat deze godvrezende koning het beseft heeft. Hij moet het volk laten onderwijzen. Die onwetendheid, die onkunde, die dwaasheid, die blindheid die over het volk gekomen is, die moet onder de zegen des Heren weggenomen worden. En gemeente, als wij even een lijn proberen door te trekken naar de tijd waarin wij leven vanuit wat we zojuist gezien hebben. En als we de vraag ons stellen, in wat voor tijd leven wij? Als we de vraag stellen, en hoe staat het met de kennis van Gods woord en wet in opdragen? Kennis en inzicht in de waarheid Gods. kennis en wetenschap van de wil van God. Dan zijn er allerlei symptomen die erop wijzen dat we vandaag de dag de woorden van 2 Kronieken 15 vers 3 ook op onszelf mogen toepassen. Israël nu is vele dagen geweest zonder de ware God en zonder de lerende priester en zonder de wet. We handhaven de wet wel, maar die ligt onder het verzoendeksel. En die koesteren we als een antiquiteit, waaraan dierbare herinneringen verbonden zijn. Maar hij functioneert niet meer. En dat geldt niet alleen van de wet, maar in wat dan nog christelijk Nederland genoemd mag worden, geldt dat ook van het evangelie en het geldt van de confessie en het geldt van alle schatten die God in vroeger tijden aan zijn kerk heeft toevertrouwd. Er wordt nog wel gepreekt op vele preekstoelen. Er wordt nog wel een boodschap doorgegeven bij vele gelegenheden. Maar is dat altijd de boodschap van de ware God? Is dat inderdaad de boodschap van de wet des Heren? Ik geloof dat het verval in de prediking en in het leven der kerk voor een zeer groot deel is toe te schrijven aan het feit dat het volk opgroeit, dat de kerk onderwezen wordt zonder de wet. En dat in vele prediking de wet niet meer functioneert. Niet meer in ieder geval als kenbron der ellende. En ook niet meer als regel der dankbaarheid. En dat de wet naar eigen believen wordt geïnterpreteerd. En dat de tijd waarin we leven bepaalt wat de wet zegt. Zo is het vandaag. De tijd waarin we leven bepaalt de inhoud en de bedoeling en de betekenis van de geboden Gods. En als de tijd verandert, verandert ook de interpretatie van de wet. En zo worden we opgevoed zonder de wet. Het gevolg is dat de normen losser worden. Want als de norm verandert, dan begrijpt u wel, dan is er vandaag meer geoorloofd dan vroeger. En dan kun je vandaag meer tolereren dan vroeger. En het accent wordt gelegd op de christelijke vrijheid. En alles wat dan wat nauwer is, wat enger. Alles waarbij de wet des Heren nog wel wordt ter sprake gebracht en de wil des Heren nog wel wordt voorgehouden, dat wordt allemaal voor wetticisme versleten. Daar plakt men de karikatuur van het wetticisme op, terwijl het misschien wel een uiting van de waarachtige vreze des Heren en van bijbelse vroomheid is. En zo raakt de ernst weg. Zo raakt de eerbied voor de gever van de wet weg. Zo is er ook niet meer de tere omgang met de Heere. En zo is er een geslacht opgegroeid dat we in Prediker 30 getekend vinden. Rein in eigen ogen, maar van hun drek zijn ze niet gewassen. Ik ben bang dat dat van een groot deel van christelijk Nederland gezegd moet worden. En een groot deel van onze eigen kerken in kluis. Een geslacht dat rein is in eigen ogen, maar van hun drek niet gewassen. Is er dan geen wetticisme? Of er wetticisme is. Of er wetticisme is. Want er zijn er altijd nog die denken dat ze met een nauwgezet leven de gunst van de Heere kunnen verdienen. Dat is wetticisme. En er zijn er ook nog die aan de dienst, aan de vormendienst genoeg hebben. Dat is wetticisme. En er zijn er ook die onder een zware vlag varen. Maar in de lading heel wat meevoeren wat voor God niet bestaan kan. Maar als we van dat soort godsdienst afstand zoeken te nemen, dan willen we niet zeggen dat alles wat nou naar de Bijbelse normen de vreze des Heren is, onder wetticisme moet vallen. Is het niet naar de schrift? Was dat niet het kenmerk van de vromen van oud en nieuw verbond, dat zij het door de geest des Heren van harte hebben leren betuigen en leren beleiden? Hoe lief heb ik uw wet? Dat zei de dichter van de 119e psalm. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. En je vindt dat ook in het leven van Paulus. Hij verwacht geen zaligheid uit de werken der wet. Maar hij zingt wel het loflied op de wet. De wet is heilig en rechtvaardig en goed. Gemeente, hoe staat het met de kennis onder ons? En hoe staat het met de gehoorzaamheid aan de wil des Heren onder ons? U kunt als gemeente niet klagen, niet hierover klagen, dat u in de jaren van uw bestaan de wet des Heren onthouden is. Die wet en die wil des Heren is u op allerlei manieren bekendgemaakt. En de gehoorzaamheid aan de wil des Heren is u als heilige plicht voorgehouden. En de vraag is dan, hoe staat het met die dingen? Kent u nu Gods wil in uw leven? Weet u nu het woord van God? En wat komt er van het doorgeven van deze dingen terecht? Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacob, zaad een wet om naar te leven. Maar opdat de volgende generatie het ook doorgegeven zou krijgen. Hoe staat het met de kennis van het woord des Heren in ons midden? Ik bedoel niet feitelijke kennis. Ik bedoel niet of we in staat zijn om de Bijbelboeken allemaal op te zeggen. Dat is ook nuttig. Maar ik bedoel met die kennis van het woord des Heren, die niet alleen maar in ons verstand zetelt, maar die ook in ons hart een plaats gekregen heeft. En wat doen we ervoor om ons daarin te oefenen? Wat doen we ervoor, behalve naar de kerk gaan, om ons te oefenen in het kennen en in het weten van wat de Heren geopenbaard heeft? We werpen wel eens allerlei discussievragen op en die hebben te maken met wat mag en wat niet mag. Of die hebben te maken met sommige leerstukken waar we stokpaardjes van gemaakt hebben. Maar wat doen wij nu om het woord van God in zijn geheel te leren kennen? Wat lezen we? Waar zoeken we onze geest mee te voeden? Waar profiteren we van, geestelijk? Waar gaat uw tijd in zitten? In ijdele lege ontspanning, in theevisites, in buurpraatjes, in telefoonconversaties, in tv kijken, is door die dingen ooit een ziel bekeerd? Is door die dingen ooit iets van de hemel in een hart afgedaald? Is door die dingen ooit enige kennis van God en van zijn heilige dienst en van zijn lieve zoon verkregen? Mijn volk gaat verloren omdat ze geen kennis hebben. En die onkunde wordt de invalspoort voor allerlei kwaad. En als we de woorden des Heren niet meer kennen, ach, wat is daar dan op tegen en waarom zouden we dat dan buiten de deur houden? En als we de wil des Heren niet meer kennen, ach, wat maakt dat dan uit en waarom? Zie je, zo gaat het van kwaad tot erger en we weten niet eens meer wat goed en kwaad is en waarom God van iets zegt dat het goed of kwaad is. En mijn volk gaat verloren, zegt de Heer. Ja, want dat is het eind van die weg. Dat is het eind van die weg. Wat gaat Jozefat er nou aan doen? Hij roept de prinsen, met name genoemd. Hij roept een aantal levieten, die ook gelijkgezind zijn en die ook, net als Jozefat, en dat weet de koning, begeren dat het volk zal terugkeren tot de wegen des Heren en dat die blindheid zal worden weggenomen. Hij roept ook een aantal priesters. Merkwaardig dat ze allemaal met name genoemd worden en dat het er eigenlijk maar een handjevol zijn. En dat zal er wel op wijzen dat de rest van de prinsen en de rest van de priesters en de rest van de levieten er ook niks om geven. Maar deze vijf prinsen en deze zeven levieten en deze twee priesters, die hebben een hart gelijk aan dat van Jozefat. En hen gaat het ook aan het hart dat het zo staat met het volk. En deze kan hij vertrouwen. En deze kan de koning de taak opleggen. En hen kan hij gebruiken om het volk te gaan onderwijzen. Terwijl hij de rest laat voor wat ze zijn. En dan zendt hij ze uit. Opdat men zou leren in de steden van Juda. Dat is dan in de eerste plaats de taak van die levieten en die priesters geweest. Dat die prinsen, dat die vorsten meegingen. Dat zal wel geweest zijn om door hun aanwezigheid gezag aan dat onderwijs van de priesters te verlenen. Om het de mensen goed te laten weten dat wat die priesters en levieten deden ze in opdracht van de koning deden. Bovendien, dat die vorsten erbij waren, dat heeft ook wel te maken gehad met de consequente toepassing van allerlei voorschriften uit die wet des Heren. En wat was dan het onderwijs? Nou, het staat er uitdrukkelijk, het wetboek des Heren was bij hen. Dat zal de Pentateuch wel geweest zijn, de vijf boeken van Mozes. Bestaande uit de 10 geboden, uit de burgerlijke wet en uit de ceremoniële wet. En als er dan staat, het wetboek des Heren was bij hen, dan mag je dat ook verstaan als het hele woord van God was bij hen, voor zover de Heren dat toen gegeven had. Heel de openbaring Gods, voor zover ze die kenden, namen ze mee en daar gaven ze onderwijs in. Dus niet alleen in de wet, maar ook in het evangelie die in de wet gelegen is. Met name in die voorschriften omtrent de offers en in al die dingen die met de tabernakeldienst te maken en met de tempeldienst te maken hebben. Heel de openbaring Gods. Heeft de koning Jozefat door de dienst van deze prinsen, priesters en levieten laten onderwijzen aan het volk. Om het met de woorden van het Nieuwe Testament te zeggen, de ganse raad van God tot hun verlossing. Weet wel, dat was minder dan wij hebben. Dat waren dan maar 5 Bijbelboeken. Terwijl wij er 66 hebben, maar in die 5 eerste boeken van de schrift wordt ons toch al zoveel geopenbaard van zonde en genade, dat daar in de weg der verlossing ruim en rijk geopenbaard wordt. En deze boodschappers van dat woord gingen erop uit om het volk met deze dingen weer opnieuw in kennis te stellen. Om ze de wil des Heren voor te houden. Om ze vanuit de wet aan te tonen wat heilig en wat onheilig, wat goed en wat kwaad, wat deugdzaam in de ogen Gods en wat ondeugdelijk in de ogen Gods is. En om ze die wil des Heren niet alleen maar voor te houden, maar om hen er ook toe te brengen zich onder dat juk van Gods heilige geboden te buigen. Om er in gehoorzaamheid amen op te gaan zeggen. En ze hebben dat volk verkondigd. De boodschap van de genade God zoals hij die in Israël heeft geopenbaard. In de tabernakel en in al de heilige verrichtingen die daar geschieden. In de wetgeving die spreekt van het paaslam en van al die dingen die toch duidelijk wijzen op de komende zaligmaker de Heer Jezus Christus. En ze hebben het volk gewezen op Gods genade voor in zichzelf schuldigen en voor verlorenen. En dat de Heere in de volheid des tijds zaligmaker zou geven die zou sterven voor de zonde van zijn volk. Kortom, ze hebben de boodschap gebracht van de openbaring des Heere tot heil van het verlorene. En ze hebben dat niet alleen maar zomaar als een boodschap achtergelaten om daarna verder te reizen naar een volgend dorp of naar een volgende stad. En dan moesten de mensen het maar uitzoeken wat ze ermee deden. Zoals er wel eens door de straat een geluidswagen rijdt die aankondigt dat er dit of dat gaat gebeuren. En dat je er even op bedacht moet zijn. En of u het nou doet of niet doet, dat zal zo'n chauffeur een zorg zijn. En nee, zo hebben die priesters en zo hebben die levieten geen boodschap gebracht. Die hebben de boodschap gebracht, niet alleen dit zegt de Heere, maar ze hebben het volk ook gezocht te bewegen tot het geloof. Ze hebben het volk ook geprobeerd zo te bearbeiden dat ze zouden inzien dat wat de Heere van zijnen tweeën liet verkondigen de waarheid is. En ze hebben geprobeerd om het volk te bewegen opdat het woord dat ze brachten gestalte zou krijgen in waarachtig geloof en in waarachtige bekering. En zo trokken ze rond in al de steden van Juda. Nergens werd het woord van God niet gebracht. Niemand werd overgeslagen, want tenslotte is dat woord toch voor allen en een iegelijk bestemd en wordt het toch allen en een iegelijk voorgehouden en mogen de beloften en de eisen van de Heere toch iedereen worden voorgesteld en mag het toch aan iedereen bekendgemaakt worden. De Heere is een genadig God en een ontfermer. Wat hebben die boodschappers gedaan? Ach, ze waren werkzaam onder het verbondsvolk, nietwaar? Ze hebben de beloften en de eisen van dat verbond gebracht. Wie God wilde zijn, wat hij wilde doen, hoe hij zich wilde doen kennen, hoe zij hem mochten leren kennen, maar ook de eisen van het verbond. Dat ze deze God, deze enige God zouden aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. Dat ze de wereld zouden verzaken en hun oude natuur zouden doden en in een nieuw godzalig leven zouden wandelen. Dat is de boodschap die ze gebracht hebben. Wat God wil doen voor een verloren mens in Christus. En wat de Heere nu wil maken van zo'n verloren zondaar in Christus. En wat de Heere hem voorhoudt en wat de heilige roeping en de heilige plicht is voor diegenen die met het evangelie in aanraking komen. Nee, die predikers hebben niet zomaar een boodschap gebracht. Hebben niet zomaar een verhaaltje verteld. Hebben niet zomaar hun eigen opinie gebracht. Het wetboek van de Heere was bij hen. En ze hebben het volk voorgehouden. Zoals de 78ste psalm dat het volk voorhoudt. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Want God heeft zijn getuigenis gegeven als een wet om na te leven. En ze hebben het de ouders in de steden van Juda voorgehouden. Dat ze niet alleen voor zichzelf die woorden moesten geloven. En dat ze niet alleen voor zichzelf die zaligheid moesten zoeken. God vordert dat de naneef eeuwenlang van kind tot kind dit onderwijs ontvang. Met het doel op dat ze hun hoop op de Heere zouden stellen en opdat ze niet meer zouden zijn als vorige geslachten, die vervreemd van de Heere in de wegen van de zonde gingen, die in blindheid en in duisternis en in onkunde, hoe langer hoe verder van de ware dienst van de Heere zouden afwijken en zouden gaan behoren bij dat volk dat getypeerd moet worden met een volk dat lange tijd was zonder de ware God en zonder de lerende priester en zonder de wet. Nee, de bedoeling van dit alles was om het volk te brengen onder de band van het verbond, om ze zo te leren leven op het erf van het verbond, dienende de God van het verbond en levende uit de beloften van het verbond en gehoorzaam aan de eisen van het verbond. Wat een zegen voor Juda dat koning Jozef had met dit handjevol getrouwe dienstknechten dit werk heeft ondernomen. Ik weet niet of ze het in Juda allemaal zo aanvaard en zo beleefd hebben, kennelijk niet, want in het 20ste hoofdstuk staat dat ze zich ook niet allemaal hebben laten gezeggen en dat de hoogtedienst niet helemaal verdwenen is. Maar of ze het nou zagen of niet zagen, gemeente, het was voor hen een rijke zegen van de Heere dat hij dat volk zo'n koning en dat hij dat volk zulke predikers gaf, bij wie het wetboek van de Heere gevonden werd. En die rondgingen overal en die niemand passeerden, maar die het iedereen verkondigden en die het iedereen aandrongen. En die vanuit de geest van Christus arbeiden, wij bidden u, laat u met God verzoenen. En die vanuit de bewogenheid Gods rondgingen onder het volk, waarom zoudt gij sterven. Oh nee, dat zijn geen afgevers van een postpakketje geweest. Deze boodschappers van het evangelie, die hun plicht alleen maar deden en die op een gezette tijd eventjes een preekje leverden en dan verder weer overgingen tot de orde van de dag. Dit zijn mensen geweest die zelf gegrepen waren door de Heere en die toen niet anders kon dan met bewogenheid des harten die boodschap van de Heere doorgeven. Ze waren diep ontroerd als ze eraan dachten dat dat volk des Heere op weg was naar het verderf vanwege die onkunde. Dat ze verblind waren door de listen van de God deze eeuw, die hun zinnen verduisterd had en die het alles erop alles gezet had dat die mensen maar in zijn greep zouden blijven en de Heere niet zouden kennen en niet zouden vrezen. En toen Jozef wat dat zag en toen hij daar een paar jaar getuige van geweest is, toen kon hij zich niet meer inhouden. En toen heeft hij die getrouwe knechten geroepen en gezegd, en dat moet ge gaan doen. En ze zijn gegaan en ze hebben gesproken in betoning van geest en van kracht. En het ging hen niet meer om henzelf en het ging hen niet om hun eigen mening. Het ging hen om het woord van God. En ik zei, gemeente, wat een zegen is dat geweest voor Juda en voor de inwoners van Juda, om zo'n koning en zulke rondreizende predikers te hebben. Waardeert u het ook als een zegen als ons het woord des Heren nog verkondigd mag worden? Waardeert u het als een zegen, gemeente, dat de Heren zijn woord, zijn wil, zijn wet, maar ook zijn heilige evangelie nog in ons midden laat verkondigen en dat hij er van zijnentwege nog alles aan laat doen om onze onkunde weg te nemen? Waardeert u het als een zegen en als een genade van de Heere dat we nog mogen horen van hem die in de wereld gekomen is om de wet te vervullen en de gerechtigheid aan de gerechtigheid Gods te voldoen en een weg te ontsluiten? Waardeert u het nog als een zegen dat ons mag worden voorgehouden wat zonde is? En dat doet de Heere toch door zijn wet? Als hij ons inderdaad de heilige geboden voorhoudt en als hij zegt, gij zijt die man, en dat gebod hebt ge ook overtreden, en bij dat gebod staat ge ook schuldig. Waardeert u het nog dat de Heere eerlijk met uw ziel omgaat, en dat de Heere u niet pleistert met loze kalk, en dat de Heere u niet wat wijs maakt, en dat de Heere u niet laat geloven dat het wel goed met u is, maar dat de Heere nog de boodschap geeft, nee, tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Bekeert u van uw boze wegen, o huis Israëls, dat de Heere nog inderdaad die boodschap laat horen van wie wij zijn, in onze diepe val en in onze verlorenheid en in onze ellende. Hoe pijnlijk dat ook is voor de mens en hoe vernederend dat is voor de mens om dat te horen. En hoe om dat ook in zijn vlees snijdt. Maar hebt u het nog inderdaad als een zegen van de Heere leren zien, dat God ons zijn heilige wet voorstelt? Waarom laat de Heere ons scherpelijk zijn wet preken? Opdat wij onze zondige aard en verdorvenheid hoe langer hoe meer zouden leren kennen, en opdat we ook hoe langer hoe meer zouden leren bidden om de genade van zijn geest, om in de weg van bekering herschapen te mogen worden naar het evenbeeld van Christus? Hebt u het als een genadewonder van de Heere nog laten zien dat het woord van zijn genade ook aan ons verkondigd mag worden? Dat de Heere het ons voorstelt, dat wat in het wetboek nog een paaslam was en een afschaduwing, en wat in het boek van de wet des Heren nog een offer was, een afschaduwing, en wat in het wetboek van de Heren nog een verzoendeksel was, een afschaduwing, dat allemaal zijn volle vervulling gekregen heeft in de Zoon van Gods eeuwige liefde, die in de wereld gekomen is en die als het grote offer, als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, zijn leven heeft gegeven op het vloekaltaar van Golgotha.
En dat die boodschap ons mag verkondigd worden. Dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Waardeert u het nog als een genadebewijs van de Heere, dat hij het ons toeroept, wend u tot mij en wordt behouden, o alle gij einden der aarde. Waardeert u het nog, gemeente, dat ons de weg der zaligheid ontsloten wordt? Nee, u kunt die weg der zaligheid niet betreden terwijl u alles meeneemt wat u nu lief hebt. U kunt die weg der zaligheid niet betreden en in de Heere Jezus Christus geloven als je niet leert afleggen alle last der zonde en alle vuiligheid die ons aankleeft. Je kunt niet zalig worden door de Heere Jezus Christus terwijl je blijft die je bent. Je mag wel komen zoals je bent, dat wel. Maar je kunt niet blijven die je bent. Dat kan niet. En je kunt niet twee heren dienen. God en de mammon. God en jezelf. Je kunt niet twee heren dienen. De Heere Jezus Christus. En al die dingen die ons van hem aftrekken. En bij hem vandaan voeren. En die Satan zo begeerlijk ons voorstelt. Daarom de Heere roept ons altijd toe. In zijn woord. Bekering. En geloof, die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar wat een zegen, want in die roepstem, in die boodschap zoekt de Heere ons behoud. En als hij schudt aan ons leven, dan schudt hij aan ons leven tot ons behoud. En als hij ons zijn woord en wet voorhoudt, is dat niet om ons een beetje kennis in ons hoofd te geven, maar om ons hart in te winnen voor zich en voor zijn dienst. En als hij ons in de engte drijft en ons als zondaar beschuldigt en aan de kaak stelt, dan is dat omdat hij ons zoekt te bewegen tot het geloof. En als hij ons verkondigt en vervloekt, is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is dat niet om ons tot wanhoop te drijven onder de vloek van de Heere, maar om door de schrik des Heere ons te brengen op die plaats waar we als een arme zondaar om zijn genade smeken. En als hij ons dat kruis van Christus en dat bloed der verzoening en dat borgwerk van de zaligmaker voorstelt, dan is dat om ons uit te lokken, opdat wij met alle zonde en ellende ons tot hem ter genezing zullen wenden en ons betrouwen zouden leren stellen op de algenoegzame offerande van Christus aan het kruis. Zo bedoelt de apostel Paulus het als hij aan Timotheus schrijft dat de schriften zijn het die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. De schriften. Gemeente, zou u wijs willen zijn, wijs gemaakt willen worden tot zaligheid, om de wil des Heren te kennen, om de genade des Heren te kennen, wijs tot zaligheid. Niet zo dat je niet alleen de weg weet, zodat je niet alleen God met je verstand een beetje kunt naspreken, maar wijs van binnen, wijs tot zaligheid. Zou u wijs willen zijn tot zaligheid? Dan moet je naar de schriften. En er moet veel tijd wellicht die wij nu nog aan allerlei nutteloze dingen besteden, maar besteed worden aan de schriften. Want die maken ons wijs tot zaligheid. O, zoek toch vrucht te ontvangen van dat onderwijs dat de Heere nog geven wil. Zoek toch vrucht te ontvangen op die arbeid der liefde die God van zijnentwege nog aan onze kostbare zielen wil besteden. Zoek toch vrucht te ontvangen uit het voorrecht dat de Heere nog mest om onze levensboom legt. Hij doet twee dingen. Hij laat ons staan in zijn langmoedigheid, ook al hebben we wellicht nog nooit in ons leven vrucht gedragen. Hij laat ons staan. En bovendien besteedt hij zijn zorg aan die boom. Legt hij er mest omheen en doet hij er alles aan wat maar bevorderlijk kan zijn voor het dragen van vruchten. O, bid dan om de genade van Gods geest, opdat de arbeid die hij verricht vrucht mag dragen in uw leven. Vrucht tot verheerlijking Gods en tot zaligheid van uw ziel.
Amen. We zingen Psalm 19, het zesde vers. We mogen uw grote en heilige naam erkennen voor het voorrecht dat we hier nog een ogenblik naar uw woord mochten luisteren, zoals gij dat vanuit de tekst tot ons deed komen. Wat een rijke zegen hebt u via koning Jozefat ook aan het volk van Juda willen geven. En wat hadden ze het ook nodig, heren, in de onkunde waarin zij verkeerden om dit onderwijs te ontvangen. Maar wat hebben wij het ook nodig? Heren, want wij zijn niet anders en wij zijn niet beter. En het is zelfs nog de vraag of de omstandigheden in ons land zoveel beter zijn dan in Juda van die tijd. De omstandigheden ook in de kerk. Heren, ach, wij moeten het u belijden. Ook onder ons is zoveel onkunde, zoveel onwetendheid. Zo weinig ernst maken met uw heilig gebod. Zo weinig kennis ook van de weg der zaligheid en van de zaligmaker Christus Jezus. En zo staan we open voor allerlei wind van leer en zo staan we open voor allerlei invloeden van de wereld. En zo heeft Satan zo spoedig en zo gemakkelijk vat op ons, het zij op het terrein van de leer of op het terrein van het leven. O God, wij bidden van u. Leer ons toch weer ernst maken met uw heilig woord, met de schriften die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. En laten wij het onderwijs dat wij zoeken in de schriften niet beperken tot een paar keer op de zondag. Maar laten we er dagelijks mee bezig zijn, heren, om in dat woord onze gang en treden vastgemaakt te krijgen, opdat wij ons van uw paden niet zullen keren, en dat niet alleen verstandelijk en intellectueel, met een historisch geloof alleen, maar door uw geest ook in de weg van een zaligmakend geloof, met een kennis van het hart en een hartelijk vertrouwen van de ziel. Heere, breng ons onder de band van het verbond, en leer ons u in oprechtheid vrezen. Geef ons dat genade, dat geestesonderwijs, voor het eerst of bij vernieuwing. En laat zo de boodschap van uw woord vrucht mogen dragen. De arbeid van uw liefde, die gij aan onze zielen verricht, laat die vrucht mogen dragen, Heere, tot verheerlijking van uw naam, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, het achtste vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.